Vandaag gaan we het hebben over barmhartigheid. Wat is barmhartig? Wat is barmhartigheid? Dat is een woord wat je niet meer vaak hoort, zeker niet op de NOS. Daar wordt niet meer zo vaak over gesproken. En het is toch al een oud woord. En heel veel hebben wel misschien een bepaald gevoel erbij. Maar als je kijkt naar de betekenis, ik heb het even opgezocht, barmhartigheid is liefdevol medelijden. Werken van barmhartigheid. Deelneming, genade, genadig, goede tierenheid, langmoedigheid. Ook allemaal van die moeilijke woorden. Mededogen, medelijden, mildheid, ontferming, vergevingsgezindheid. Zachtmoedigheid. En eigenlijk kan je het gewoon samenvatten tot compassie. Samenvatten tot warmhartigheid. En hoe warm is jouw hart voor jouw medemens en voor jouw omgeving? Want er zijn heel veel mensen die vol zijn van vuur, maar dat vuur, daar zit niet altijd warm, is niet altijd warmhartigheid. Is niet altijd hetzelfde. Zeker in deze tijd waarin we echt keihard alles eruit flappen, keihard opkomen voor onze vrijheid van meningsuiting. Meestal is dat niet een warmhartig vuur. Dat is, iets wat juist meer dingen kapot maakt soms. Verdeeldheid. Dingen uitspelen. Het spelen op het woord. En dat is niet wat God wil. God is barmhartig. Hij heeft zijn naam uitgeroepen in het Oude Testament. Er staat dat hij barmhartig en genadig is. En barmhartigheid en genade staat altijd samen genoemd. Barmhartigheid is ook onverdiende gunst. En genade is ook de operationele kracht van God. De kracht om te doen wat je niet kan. Eerst kon je het niet, nu kan je het wel. Dat is de kracht die dingen verandert. En genade werkt al door barmhartigheid heen. Je kan niet genadig zijn als je geen barmhartigheid hebt. En het is een onderdeel van de vrucht van de geest. Het is een deel, het is een uiting van liefde. En waarom hebben we het over barmhartigheid? Nou, ik was laatst aan het lezen in de Bijbel en er staat een geschiedenis, en die gaan we lezen ook in Johannes 5, waarin Jezus komt in Bethesda. En Bethesda is een badwater, is een soort van huis. En de betekenis van het woord Bethesda is huis van barmhartigheid. Huis van genade. Dus in Johannes 5 vers 1 staat, en we zullen hem lezen. Hierna was er een feest voor de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de Schaafspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan als eerste daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was daar een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Zij vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte op die plaats was. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, omdat u niet iets ergens overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarbij zichzelf aan God gelijk maakte. Tot zover. Het was Sabbat en Jezus liep daar op een feest. Welk feest weten we niet precies. Maar het was gebruikelijk bij heel wat feesten dat iedereen naar Jeruzalem ging en iedereen daar meedeed in ook de rituelen en de dingen die daar gebeurden volgens het Jodendom. En Jezus was daar en Jezus liep daar alleen, want je leest niks over discipelen die er waren. Jezus liep daar gewoon. En Bethesda, het huis van barmhartigheid, was ook de plek waar het water vandaan kwam wat voor in de tempel gebruikt werd. En het is heel bijzonder als je daar dan leest dat er een engel was die ook het water aanraakte en dat daar allemaal wonderen gebeuren. En dat er mensen lagen die al 38 jaar, die man die lag er al 38 jaar. Als je ergens al 38 jaar loopt te leggen, zoals ze in Rotterdam zeggen, dan wil je echt iets. Dan heb je hoop, dan ben je daar, dan gebeurt er niet voor niets is. Sommige uitleggen, daar heb ik het gisteren met Henk over gehad, die had het over, dat was nogal rijk mineraalwater, een soort van gemeente Pils Plus, dat mensen genezen konden worden, maar ja. Eigenlijk slaat het nergens op. Het was een of andere fariseer of een of andere ding die je dan een sluis openzette waardoor het water ging stromen. Allemaal horizontale uitleggen. God is een bovennatuurlijke God. En soms kunnen we gewoon dingen niet plat maken. Soms krijgen we dingen. De dingen van God, de bovennatuurlijke dingen, zijn niet bedoeld om hier te begrijpen, maar om hier te ervaren. En ik wil jullie meenemen in het verhaal en ik heb hier 7 punten. En daar wil ik gewoon waar we een aantal lessen van kunnen leren. Dus die man die lag er al 38 jaar. Ik ben zelf 36. Dat betekent dus dat als die man er nu 38 jaar had gelegen, dat in 1985 dat hij daar begon. Dus, Live Aid kwam toen uit. Reagan was toen president. Een hele andere tijd. Die man die lag er eigenlijk al vanaf het jaar 5 voor Christus. Tot aan dat Jezus voor zijn neus stond. Dat is bijzonder als je daarover nadenkt. En hoe lang. En hoeveel hoop hij daar heeft gehad. En alles wat hij had, met alles wat hij had, lag hij daar. En het was op een plek waar dus heel veel zieken waren. En er waren heel veel zieken. Er staat dat iedere ziekte en iedere kwaal werd genezen. En de engel die raakte het water aan. En dan vraag ik me af, waar is dan, als dat het huis van barmhartigheid is. Waar was dan ook de barmhartigheid van de mensen die het organiseerden? Lieten ze iedereen maar aan hun lot over? Die man zei tegen Jezus, ik heb geen vrienden, ik heb niemand. En als ik ga, dan komt die lopend, of kruipend, lopen kon hij nog niet. Dan was er iemand anders die eerst in het water dook. De recht van de sterkste is niet des koninkrijks. Waar waren de leiders die dat organiseerden? Die barmhartigheid ook tonen door het organiseren. Als die engel kwam en zo vaak het water liet beroeren, dan denk ik waar is dat? Waarom werd daar niet een beetje georganiseerd? Het is niet rechtvaardig dat iemand daar 38 jaar ligt en die heeft hulp nodig. En er wordt hem niks geboden. Na 38 jaar ken je zijn naam. Misschien heette hij Harry. Ik weet niet of hij echt Harry heette, maar Harry lag daar 38 jaar. Als je iedere dag langs loopt, dan ken je zijn gezicht, je weet wie die is. Op een gegeven moment ken je zijn verhaal. En als het dan niks met je hart doet, Wat heeft het dan voor nut? En bijbelse namen hebben een profetische lading. Dus de naam van iets zegt iets over het aard van het beestje. Dus het zegt iets over de bestemming, het doel van het huis. En dus de tweede keer dat er iets gebeurt, dan staat er ook achter elkaar in Johannes. Eerst heb je dat hij de tempel reinigt en alles ondersteboven gooit. En zegt van ja, dit huis is een huis van gebed moest worden. Is tot een rovershol gemaakt. Jullie maken misbruik van, jullie zorgen dat, jullie lichten mensen op in het kopen van beesten voor offers en zo. Want er moesten offers gebracht worden in die tijd. En nu zie je hier dat in een huis waar het gaat om het water, wat wel staat voor reiniging en voor, ook voor genezing en dat wasvat en alles wat daar omheen gebeurde. Dat het eigenlijk de recht van de sterkste was. Dat het gewoon een soort van, bijna het Wilde Westen. En niks werd er geregeld. Niks werd daar van God vertegenwoordigd. Terwijl God barmhartig is. Ik vind dat best wel heftig. Wij als kerk zijn bedoeld om een huis van gebed te zijn. Om mensen te helpen om bij God te brengen. En met verzoening, met bekering, met al die dingen. Om mensen te helpen voor levensheiliging en reiniging. En dat komt doordat wij barmhartigheid tonen. Dat we investeren in mensen. En dat wij daardoor Gods genade gaan zien. En in principe hebben we nu de kerk, maar toen had je Israël. Het volk Israël was het beeld waarin God eigenlijk een cultuur had neergezet waarin hij vertegenwoordigd werd. Dat was het ideale plaatje. Waar de wet zou ondersteunen om mensen bij God te brengen. Maar ook in het Oude Testament was er al genade en barmhartigheid. Want God zelf is barmhartig. Dat is altijd al geweest en zal altijd ook zo blijven. Dus mijn eerste ding was, waar waren de mensen die het organiseerden? Hoe zaten zij erin? Waren zij echt barmhartig? Is het wel barmhartig dat het recht van de sterkste er is? Nee, dat is. En je ziet tegenwoordig ook dat de wereld is gewoon net zo. Wat is dan het verschil? Het tweede is, de engel die raakt het water aan. En dat is gewoon gaaf, dat er gewoon ook God voorziet in het Oude Testament, het Oude Verbond, dat er wonderen waren, dat er tekenen waren. Dat er een plek waren waar mensen genezen kon worden. Jezus geneest hem door een opdracht te geven. Soms zit de sleutel tot jouw doorbraak in het uitvoeren van de opdracht wat God jou geeft. We kunnen bidden, we kunnen vragen, we kunnen hopen. Maar soms moeten we ook gewoon doen wat hij zegt. En wat is hetgene wat God tegen jou zegt? Wat zijn de doorbraken die jij in je leven nodig hebt? En wat is de opdracht die God jou geeft? En gehoorzaam je dan ook? Hij zegt, pak je lichtmat op en ga lopen. Hij moest alles oppakken waar hij was. Alles waar hij 38 jaar heeft gelegen. Hij pakte in principe zijn hele leven op en ging op zijn benen staan. En op het moment dat hij dat ging doen, toen was hij genezen. En dat zie je ook in de praktijk. Als je bidt voor mensen, als je bidt voor zieken. Dat mensen pas genezen worden op het moment dat ze het gaan uittesten. Of dingen gaan doen die ze niet konden doen. Dus dat ze hun knieën gaan buigen. Op het moment dat ze hun knieën niet konden buigen. Of dat soort dingen. Dus op het moment dat je dat gaat proberen, op het moment dat je gaat doen wat je niet kon doen, merk je in één keer dat die genade actief wordt en gaat werken en wordt die persoon genezen werd. Maar soms ligt de sleutel tot jouw doorbraak in gehoorzaamheid. Gewoon doen wat hij zegt. Dat is een discipel zijn. Doen wat hij zegt. Hem volgen. Er zijn heel veel christenen, maar niet iedereen gaat dezelfde kant op als Jezus. En dan komen de Joden en die zeiden van, het is de Sabbat. Het is niet geoorloofd om je mat te dragen. En hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Ze vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen. Die genezen was, die wist het niet. En Jezus was weggevloekt, want Jezus, die werd overal gezocht. En die wilde ze om de havenklap, wilde ze stenigen eigenlijk met alles wat hij zei. Namen ze aanstoot aan. Dus daarom liep hij daar. En daarom was het ook zo. Want soms zeggen mensen ook van, ja, waarom heb je die ene man genezen en de rest niet? Ja, het was niet zijn doel om die dag te genezen. Nee, hij liep daar op dat feest. Hij loopt langs die man. Hij krijgt een woord van kennis of een openbaring van, hé, die man die ligt wel heel erg lang. En hij wordt ontfermd. Er is ontferming. Er gebeurt iets in zijn hart, waardoor hij geraakt wordt. Waardoor hij in gesprek raakt met die man. En dan heb je de religieuze leiders die zeggen van, joh, het is niet geoorloofd. Die komen gelijk met de wetjes en de dingetjes en met bijbelteksten of wat dan ook. Om die man eigenlijk te veroordelen. Ze zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in het bijzondere wat er gebeurd is. Die persoon die hem aansprak, die wist gewoon dat hij Harry heet. Die heeft hem 38 jaar daar gezien. Ik bedoel, zo groot is het daar ook weer niet. En sterker nog, die wetten, kijk, als je de wet van God volgt, ja, dat is één ding. Maar de manier hoe de Joden dat toepasten, was nog veel, veel heftiger. Kijk, je kon niet meer dan 100 meter lopen op een dag en dat soort dingen. Je moest rust nemen op de Sabbat. Hè, maar volgens de Joden was zelfs als je een kunstgebit zou dragen, dan zou je eigenlijk al aan het werk zijn. Dus zo heftig, zo zwaar werd het neergelegd. En niemand was geïnteresseerd in het verhaal van die ander. Wat is, hoe bijzonder is het dat die kerel gewoon in één keer loopt? En die gast die wist zelf ook niet wie, ik weet niet wie dat was. Jezus heeft zichzelf niet voorgesteld. Die zegt van, ja, wilt u gezond worden? Ja, ik heb geen vrienden. Dus pak je mat op en loop. Die man die gaat staan, die loopt. Die heeft echt helemaal geen idee wat er gebeurd is. Hij weet alleen dat hij loopt te lopen. Hij wist niet wie Jezus was. En hoe vaak komen we ook niet wel eens jonggelovigen tegen die niet weten wie Jezus zijn. Of weten wie Jezus is. En we hebben misschien nog niet eens de taal, of de juiste taal, of de juiste woorden om dingen onder woorden te brengen. Maar datgene wat God doet in ons leven is gewoon soms niet onder woorden te brengen. Is gewoon soms moeilijk te grijpen. We proberen het en vaak hebben we gewoon niet de juiste woorden. Vaak hebben we helemaal nog niet, kennen we Jezus nog helemaal niet zoals wij met z'n allen hem kennen als je bijvoorbeeld 10, 12 jaar of zo met hem optrekt. Die man die wist niet wie Jezus is. Er is in één keer een of andere kerel die zegt, pak je mat op en loop. En je loopt. Iets in hem zei van, ja, ik volg daar, ik doe dat. En hij stond daar. Hij heeft geen idee wie Jezus was. En dan komt er gelijk zo'n fariseer of zo'n die komt dan gelijk de boel neerslaan met wetten en veroordeling. En zeg maar, hup. Dat is niet een teken van barmhartigheid. Ik denk, barmhartigheid zegt van, joh, wat geweldig voor je. En hoe vaak merk ik ook, er zijn hier in deze zaal zijn best wel wat wonderen gebeurd. En hoe vaak vinden we er heel makkelijk iets van. Hoe vaak vieren we niet gewoon het wonder, maar zijn we meer bezig van, ja, maar is het wel bijbels? Klopt dit wel? Of is het wel volgens wat God zegt? Of, hè? Ik denk van, joh, wees blij. Wees blij voor die ander. Wees blij voor dat wonder wat gebeurd is. Wees blij voor die doorbraak. Ook als je op internet kijkt. Internet is ook echt een hele bemoedigende plek. Als je bemoedigd wil worden, moet je wat comments gaan lezen. Dan zie je wel hoe vrijmoedig we met z'n allen zijn. Want op internet durven we alles. Als ik lees in de comments, ik denk van, nou, de meeste comments zijn niet zo heel barmhartig. We zijn eerder, iedere stok die we vinden om mee te slaan, dan slaan we elkaar af. Terwijl ik denk van, ja, waarom moet dat? En wat ziet de wereld daarvan, van God? Hoe vertegenwoordigen we God daarin? Dus maar Jezus zegt dat het geoorloofd is om goed te doen op de Sabbat. Jezus zegt dat hij barmhartigheid verlangt en geen offer. dat hij goede tierenheid verlangt, zoals de tekst in het Oude Testament die hij aanhaalt. Goede tierenheid. Goede tierenheid is goedheid. Barmhartigheid is de uiting, hoe het geuit wordt naar elkaar. Hoe je goedheid naar elkaar uit. Jezus verlangt barmhartigheid. Barmhartigheid overtreft veroordeling. Mercy triumphs justice. Dus je hebt steen, papier, schaar, weet je wel, dat schaar die knipt in papier en steen die gaat tegen schaar en papier wikkelt om steen heen. Nou, barmhartigheid wikkelt om veroordeling heen. Liefde bedekt alle dingen. Jezus zegt ook, in het woord staat ook, scheur je hart en niet je kleren. Als er iets godslasterends werd gezegd, dan scheurden die mannen altijd hun kleed. Nou, dan moeten we heel wat kleden gescheurd zijn in die tijd. Maar het gaat om, scheur je hart, niet je kleren. Het gaat om de binnenkant, niet om de buitenkant. Het is allemaal uiterlijk vertoon. En als je hart warm is, dan heb je veel meer ruimte, veel meer genade ook voor die ander. Ook al heeft hij misschien niet de juiste woorden. En dan als je barmhartig bent, dan ben je ook niet op zoek van, ik heb naar mijn gelijk. Nee, dan ben je op zoek naar het hart van die ander. En dat is waar we Jezus in mogen zien. En dan zie je dat nadat dat ding, dat Jezus hem vindt in de tempel. En dat Jezus zegt van, joh, u bent gezond geworden, zondig niet meer. Opdat u niet iets ergens overkomt. Dat is het enige wat hij zegt. En hij laat dus blijkbaar, laat hij gewoon ruimte over voor de Heilige Geest, om gewoon zelf het werk te doen. Want de Heilige Geest die overtuigt van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En ik geloof dat Jezus vertrouwt op de Heilige Geest als geen ander. En zo mogen wij ook vertrouwen op de Heilige Geest. We hoeven elkaar niet met wetjes en regels neer te steken of wat dan ook. Die man die wist donders goed wat hij gedaan had. Die wist donders goed waarom hij daar lag, 38 jaar. Hij heeft hier 38 jaar lang ook over gehad om over na te denken. En Jezus laat ruimte voor de Heilige Geest. En ik zou zeggen, barmhartigheid laat ook gewoon ruimte voor de Heilige Geest. Uiteindelijk is het Gods proces met zijn kinderen. En wij hoeven niet in de weg te lopen. Jezus is de weg. En wij moeten ruimte houden voor de Heilige Geest om gewoon zelf het ding te werken. Wij mogen inspireren, maar God overtuigt. God redt. Wij zijn geen Jezus. Wij hoeven niet mensen ook. Het is niet veroordeling die mensen leidt tot bekering. Het is niet de wet die leidt tot bekering. Nee, de wet die leidt tot de dood zelfs, wordt gezet. Het is Gods goedheid die leidt tot bekering. En het is God zelf die trekt aan onze harten met zijn koorden van liefde. En op het moment dat we daar ruimte voor geven en daarin de Heilige Geest zijn werk laten doen. En wij mogen mensen helpen en inspireren en onderwijzen natuurlijk. Maar laten we ook ruimte over voor God om echt zijn ding, zijn proces met zijn kinderen te doen. En God is altijd aan het werk. Jezus zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat is gaaf, dat God nog steeds. Er staat dat aan de ene kant wordt gezegd dat hij rust. Aan de andere kant staat er dat hij werkt. Maar God werkt in ons. Hij doet het werken en willen in ons. En hij is goed en wij mogen hem navolgen. Wij mogen hem ook vertegenwoordigen in die goedheid, in die barmhartigheid, in die liefde. Dus Jacobus zegt zelfs, wie goed doet en dat niet doet, wie weet wat goed is en dat niet doet, voor hem is dat zonde. Dus als we niet barmhartig zijn voor elkaar. Als we geen ruimte en geen genade hebben voor elkaar. Als we geen ruimte laten voor God om te doen wat hij wil doen. Dan is dat in principe zonde. Als we mensen laten liggen op een mat, als we dingen niet op zo'n manier organiseren, ook als kerk, dat iedereen er voordeel mee heeft. En niet alleen maar degene die als eerste zijn. Of hè, als het goed is, is de kerk niet de plek waar de rest van de sterkste is. Dat is een aansporing om gewoon echt, dat we met z'n allen meer en misschien beter worden in barmhartigheid. Dat we niet vergeten dat we barmhartig mogen zijn. Want ik ben best wel geschrokken de afgelopen jaren, zeker in COVID, van wat er uit de mensen de harten kwam. Hoe hard de wereld werd. En je ziet nog steeds, de wereld is zo hard aan het verharden. En er is zoveel aanstoot, en zeker onder christenen, zoveel aanstoot aan elkaar, aan anderen, aan bedieningen, aan leiders, aan overal, echt ieder steen waar we over kunnen struikelen, daar struikelen we met z'n allen overheen. En ik denk van ja, dat is helemaal niet nodig. En wat ziet de wereld daarvan? Maar barmhartigheid is de remedie. Barmhartigheid maakt dat jij je hart openstelt voor die ander. En dat je gaat kijken met de ogen van Jezus. En dan is het heel moeilijk om aanstoot te nemen. Want je ziet gewoon de waarde. Je ziet wat er gebeurt. Je ziet dat zo'n Harry genezen wordt. En je ziet dat hij een ontmoeting heeft. En die heeft geen idee hoe hij het moet onder woorden brengen. Maar God doet iets bijzonders. En als we dat mogen herkennen en dat mogen vieren ook. En misschien heb jij niet die doorbraak die ander wel heeft. Maar vier het voor die ander. We huilen met diegene die huilen en lachen met diegene die lachen. Dat is barmhartigheid. Dat is meeleven. Dus dat is gewoon de boodschap van vanmorgen. De aandrang tot barmhartigheid. Vergeet niet de barmhartigheid. En ik wil een paar oproepen doen. Het is wel heel stil geworden. Als jij hier zit en je hebt een doorbraak nodig, vraag dan naar God wat je mag doen. Als je hier zit en je hebt een doorbraak nodig, hè, op bijvoorbeeld het gebied van genezing, of dat je vrijheid of wat dan ook, of dat je ergens mee loopt, iets wat je neerdrukt. Of er zijn dingen die je ook laten doen liggen op een mat. Misschien loop je er al jaren mee rond. Net als Harry, die 38 jaar. Ja, niet die liep te leggen. Er is zometeen een gebedsteam. En die gaan aan de zijkanten staan. Daar kun je gewoon naartoe gaan. En dat zijn mensen die willen echt met jou bidden. En die willen echt jou helpen ook. En te kijken, in wat wil God voor jou? Wat is de, wat, en ook echt, we gaan samen staan voor die doorbraak. Ja. En misschien is het zelfs zo dat jij hier zit en je hebt eigenlijk nog nooit van Jezus gehoord. Misschien ben jij hier nieuw. Misschien heb je wel iets meegemaakt met Jezus, maar weet je het ook niet onder woorden te brengen. Maar je bent hier, op een of andere manier. Misschien ben jij wel degene die nog geen persoonlijke relatie met Jezus heeft. Die hem nog niet van hart tot hart kent. Dan zijn ook die mensen van het gebedsteam, die zijn hier om jou te helpen om deel te worden van deze familie. Want wij willen je er graag bij hebben. Dus als jij zometeen, als jij nog geen persoonlijke relatie met Jezus hebt, dan wil ik je gewoon uitdagen om ga zometeen naar die mensen toe. Maar die helpen je verder. Want het is Gods goedheid die leidt tot bekering. En wij laten zijn goedheid zien door barmhartig te zijn. En we willen barmhartig zijn voor elkaar. Ja. En daar wil ik bij laten.